Ja, hallo en welkom bij aflevering 187 van de Just a Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. En we gaan weer alles bespreken wat er de afgelopen tijd is gebeurd in MLB. Want er is wel een en ander gebeurd. Tussen opening day, toen ik voor het laatst met Jasper hier was, of vlak voor opening day waren we toen. En nu, zo'n ja, 3 weken na opening day. En dat doe ik, Justin Kevenaar. Niet met Jasper Roos, die is helaas net zoals heel veel pitchers in MLB geveld door... Door fysiek ongemak, zullen we maar zeggen. Dus zit ik hier vanochtend met de vogeltjes op de achtergrond. Nick van der Nat.
Goedemorgen.
Ja, en ook lekker in het zonnetje.
Ja, heerlijk. Het zijn normaal niet de tijden dat ik opsta, maar, voor
dit heb ik het over. Die vogeltjes zo hoort, dan denk je niet, dan moet ik vaker doen, lekker die ochtendlucht opsnuiven.
Nee, ik wou een hele slechte opmerking maken over andere dingen opsnuiven. Ja.
Nee, laten we dat maar niet. Laten we maar over honkbal gaan hebben. Al gaan we het misschien dan eerst wel over slechte dingen hebben. Want we gaan eerst wat korte headlines doornemen van dingen die mensen natuurlijk denk ik wel een en ander van mee hebben gekregen. Maar dan gaan we een beetje de laatste updates doornemen van het honkbalseizoen. Beginnen met, we hadden het net al vooraf even over Ipe Mizuhara. De talk van Otani. Eigenlijk net nadat denk ik en Jasper opname kwam dit flink grote nieuws naar buiten. Inmiddels zijn er heel veel updates bijgekomen. Ik denk dat eigenlijk de mensen die naar deze podcast luisteren dan ook wel waarschijnlijk daar het een en ander van hebben meegekregen. De tolk die, kort gezegd, heel veel geld heeft verbrast aan gokken. En dat geldt ook overwegend van zijn goede vriend Shohei Ohtani. Zou hebben gejat van zijn bankrekening, Mick. Dan kom je naar buiten dat zijn schikking lijkt te treffen, maar het is toch wel een bizar verhaal. Ik denk niet dat dit op de bingo-kaart stond van verhalen die we zagen aangekomen voor dit aankomende seizoen.
Nee, en ik denk ook niet dat het een van de beste gokkers is die er alle tijden is geweest.
Nee,
ik bedoel, als je zoveel geld verbrast en in een van die sms'jes appt hij de boekie waar hij zijn gok deed, appt hij ook, ik denk dat ik hier niet zo goed in ben. Nou, ik denk dat ook wel een punt is dat je zou moeten denken, ja. Misschien moet ik het geld dat ik jat in mijn eigen zak steken. Ja. Maar dat deed deze meneer niet en hij is zichzelf wel netjes gemeld, hè, bij de politie, ja. Dus zo netjes is hij nog wel.
Ja, maar ja, het is wel, en het is tegelijk ook een heel treurig geval, hè. Dat is natuurlijk iemand die gewoon gokverslaafd was en is. Wat dat dan gaat en wat het dan nog natuurlijk iets problematischer voor hem daarnaast ook maakt. En naast dat hij natuurlijk nu vooral voor bankfraude wordt aangeklaagd. Is dat wat idee was ook illegaal. En zo kwamen ze natuurlijk erop, omdat hij het in de staat deed waar het niet mocht. Dat maakt het dan ook niet echt veel slimmer. Maar ja, het is alleen, ik vraag me af, hè. Ik bedoel, ik weet niet of jij 40 miljoen of 16 miljoen of hoeveel je op je bankrekening hebt staan. Maar dan ga je toch wel merken na een tijdje dat er dat geld verdwijnt.
Ik denk dat meneer Shohei of zijn eigen geld niet in zijn beheer heeft, of hij krijgt het niet te weten. Hij krijgt een pinpas of een bedrag wat hij per dag mag besteden en dan moet hij het maar weer doen. Maar ik zag laatst een dingetje voorbij komen dat de heer Ohtani sowieso niet een beetje een bijzondere vogel in de zaak is. Want, hij was opeens getrouwd, dat wist zijn teamgenoot ook niet. En hij spreekt amper met de Japanse pers. En het is... Het is een beetje een, hoe zeg je dat? Het is een kleurrijk figuur op zijn eigen manier.
Nou ja, precies. Want wat je natuurlijk toch gewend bent van supersterren in Amerikaanse sporten. Hè? Die zijn out there, die zie je op de rode lopers. Die komen vaak in het nieuws. Of die zijn op social media druk bezig. Hè? LeBron James bijvoorbeeld in de NBA, die om de havenklap weer dingen tweet. En eigen podcast heeft. Ja, daar is hij natuurlijk, en dat heeft natuurlijk met cultuurverschillen te maken, denk ik. Maar het compleet tegenovergestelde in. Ja, dat je nou trouwt en je teamgenoten weten het niet eens. Dat is vrij bijzonder wat dat aangaat. Maar ja, wat betreft deze zaak natuurlijk aan het begin, daar waren veel mensen natuurlijk bang voor. Die angst is er bij sommige mensen nog steeds. Dat Ohtani hiervan zou hebben geweten of dat het misschien een cover-up zou zijn. Maar als je toch die sms'jes leest, of het is de beste cover-up aller tijden. Of, want IP in een van die sms'jes zegt hij ook letterlijk van, en dan zegt zijn boekmaker tegen hem van, ja, maar je hebt toch niet echt gegokt, hè? Ik had al die tijd al het vermoeden dat jij het niet was. En dan sms hij terug, ik was het wel en ik heb eigenlijk al dat geld gestolen. Dus ik zit zwaar in de shit. Ja. Ja, en die sms'jes liggen nu dus bij de diensten die dat onderzoeken. Dus dat
lijkt wel ook niet heel erg handig om dat te appen naar iemand waarmee je illegale zaken doet.
Nee, IP was inderdaad na schokverslaafd dan ook nogal naïef kunnen we stellen in deze zaak. En het gaat nu dus blijkbaar met een schikking getroffen worden. En dan komt hij er hopelijk nog enigszins goed vanaf. Want anders wacht er meer dan 30 jaar, geloof ik. Dus...
Ik weet eigenlijk niet, is gokken op zichzelf in MLB verboden? Dus mogen spelers op zichzelf gokken?
Ja, er zijn wel regels inderdaad. Dat hebben al die leagues geloof ik, dat je mag inderdaad niet op honkbal gokken. Sowieso. Ik weet niet hoe ze dat dan exact binnen MLB hebben geregeld, maar dat durf ik nou te stellen. Want in de NFL hebben ze die regels toen wel heel aangescherpt. Dat je mocht zelfs niet eens op je oude college team, zeg maar, gokken. Of tenminste, dat mocht dan niet als je bij je eigen team was. Hè? Dus bij een trainingsfacility of in het stadion of zo. Ik denk dat ze in MLB vergelijkbare regels hebben. Dus je mag waarschijnlijk gokken op paardrace of meisjesvolleybal of wat dan ook. Zolang je het maar niet in de kleedkamer doet of bij je springtraining camp of zo. Maar inderdaad, en dat moet ik zeggen, dat bleek dan wel hieruit. Niet dat het per se minder erg maakt, maar het was niet op honkbal gerelateerde zaken. Hij heeft op
nee.
College voetbal heeft hij ingezet en zo. En echt allerlei soortige dingen.
Ik zat met een appje te lezen. Hij stuurde ook naar zijn boekje toe dat hij naar het voetballen aan het kijken was. Want daar waren 24-7 wedstrijden. Dat vond hij wel heel interessant. Ja. Dus ik denk dat deze meneer op zoek was naar een manier waarop hij 24-7 geld kon verliezen.
Ja, het is bizar en tegelijkertijd heel treurig. En nou ja, waarschijnlijk zal binnenkort dus uiteindelijk het verdict hierin volgen. En het is voor Otani met name te hopen dat het tot nu toe wordt hij dus bij heel erg buiten schot gehouden. Hij heeft één keer een statement uitgegeven dat hij het heel erg vond dat zijn vertrouwen is geschaad. En ik hoop in ieder geval dat hij nu weer controle over zijn bankrekening heeft. Want dat was, om daarop nog op terug te komen, geloof ik het ding dat, als ik het goed begreep, had Mizuhara daar soort van, door een beetje met zijn andere zaakwaarnemers te praten, soort van om de tuin geleid van dat hij dat wel kon regelen. En ook dus een ander e-mailadres had ingesteld en zo, waardoor Otani bepaalde meldingen niet...
Maar als je zoiets ziet als zaakwaarnemer, moet je toch ook denken van, hier gaat iets mis?
Ja, maar ja, dan kom je dus terug op dat je ergens waarschijnlijk toch, zelfs in als het om zulke bedragen gaat, vertrouwen hebt in de mensheid. En hij kende Mizuhara al sinds 2013, geloof ik. Hè. Ze gingen echt wel lang terug, zeg maar, tot in Japan, dat ze contact met elkaar hadden, elkaar goed kenden. Ja, dan vertrouw je dat blijkbaar.
Maar ja, maar kijk, Otani kan
dat is meteen de
snappen.
Laatste keer dat dit soort dingen gebeuren, ja, denk ik.
Ja, maar als je Otani zijn bent, zou kunnen snappen, weet je, als je een jeugdvriend hebt, die loopt om je heen, dat snap ik. Maar neem aan dat zijn zaakwaarnemers wel controle hadden, als je daar in ieder geval moet vragen. Maar als je toch op een gegeven moment al die meldingen binnenkrijgt van Huppel de Pup heeft e-mailadres veranderd. Ik denk dat er in ieder geval een melding van komt.
Ja,
dan zou je op een gegeven moment nogal moeten denken van, misschien zit hier een luchtje aan, misschien moet het hier even achteraan.
Ja, nou ja, dat is blijkbaar dus niet gebeurd. Blijkbaar had hij ze zo goed om de tuin geleid dat ze hem volledig vertrouwden. Maar ja, wat ik zeg, ik denk dat heel veel ook zaakwaarnemers is wat dat betreft van dit soort dingen hebben geleerd wat dat aangaat. Dan gaan we van,
misschien een carrière als goochelaar.
Ja. Misschien ja, als die eenmaal 15 jaar te bak is, dan is dat misschien nog een optie voor IP. Dan gaan we door van het enige treurige verhaal naar toch ook wel wat ander treurige verhaal. Hè? De Oakland Athletics. Op het honkbalveld dit jaar spreken ze weer niet heel erg tot de verbeelding. Al zijn ze wel ietsje beter dan vorig jaar, moet gezegd worden. Maar daar komen we misschien straks nog op terug, als we de standen doornemen. Maar ja, dat stadion, dat zit natuurlijk ongelooflijk leeg. Ik bedoel, zelfs, ik heb gisteren Top Os gezien. En zelfs daar zitten nog meer mensen dan in het Oakland A's stadion. Maar het enige probleem is dat het stadion van de Oakland A's iets van 20 keer groter is. Nu is het nieuws, Mick, dat ze waarschijnlijk per volgend jaar naar Sacramento gaan verhuizen. Voor zo'n 3-4 jaar. Dan gaan ze daar in de minor league stadion spelen en dan wordt de ambiance zo waar. Nou, ik weet niet, nog treuriger, maar ja, het maakt de zaak wel treurig, toch? Want ze letterlijk wegvluchten uit Oakland eigenlijk.
Ja, je krijgt een beetje het beeld dan van de Blue Jays toen in de coronaperiode. Hm? Die speelden toen toch ook in een minor league
stadion? Ja, die speelden helemaal in Florida, speelden die inderdaad. Ja, omdat ze in Canada niet mochten spelen, ja. Maar goed, nee. Corona is dan nog een... ze moesten, zou ik zeggen.
Nou, het is een beetje... Het wordt een beetje wat je zegt. Ik denk dat het vergelijkbaar wordt met een onderaan KKD-team tussen Top Os of FC Den Bosch, waar iemand op de tribune zit. Hmm. En dan heb je ik denk dat het GM was, die zegt bij de opening of in ieder geval de bekendmaking, ik hoop Aaron Judge hier veel home runs te zien slaan. Nou, dat vond ik ook heel bijzonder.
Dat het niet zelf een eigen speler, nee. Nee. Niet naar onze spelers kijken, maar naar die andere gasten die af en toe ons afkomen maken hier.
Ik hoop dat de superster van een ander team mijn eigen team helemaal de grond in knuppelt. Ja, het is maar wat je leuk vindt, hè.
Ja,
nee, kijk, het is absoluut hartstikke treurig natuurlijk. Ook wat ze hebben gedaan nu weer met Astoria Reese, die ze dan terugstuurt naar de miners.
Ja.
Die helemaal niks fout doet. Volgens mij doen ze er alles aan om zo slecht mogelijk te zijn, dat helemaal geen mensen meer komen. Dat ze uiteindelijk een soort van verhaal hebben van, er kwam helemaal niemand, dus we moesten dit wel doen.
Nou ja, daarom, wat bent u met Reese? Nu las ik toevallig vanochtend nog een appje erover, tweet erover, of een X-bericht, hè. Dat Brent Rooker, een andere outfielder van hen, is nu geblesseerd. En dan lijkt dus de logische oplossing, nou, roep je Ruiz op, hè? Je beste outfielder in de minors. Maar nee, ze roepen iemand op die een gemiddelde van 1,50 heeft of zo in de minors. Zodat ze Ruiz straks een jaar langer onder team control hebben. En dat komt dan misschien terug op het punt wat veel mensen toch maken. En wat de eigenaar zelf ook beweert. Dat die, als ze naar Vegas gaan, hè, dat ze de payroll flink willen verhogen. En dat ze langzaam toe willen groeien naar ieder geval een subtopper slash middenmotor qua payroll in de majors. En dat dat alleen kan als ze dus richting Vegas gaan, omdat ze daar uiteindelijk met de markt en alles meer geld kunnen genereren. Dus dat is hun verhaal. En daar bouwen ze naartoe, denk ik. Dus wat je net zegt, nu zo slecht mogelijk zijn. Niemand komt kijken, payroll heel laag. En dan vanaf volgend jaar in Sacramento langzaam toebouwen naar een competitief team.
Ik vraag me dus af of als ze die move maken naar Vegas, na 3 of 4 jaar, waar ook, ik denk in Sacramento dat er ook geen hond komt kijken, of dat überhaupt wel ooit komt. Of dat het zo'n soort van move is waarbij je van denkt, nou ja, weet je, we hebben de move gemaakt, maar ik weet niet hoe groot de markt voor baseball in Vegas is, maar of dat team zo in één keer omarmd wordt, dat je denkt, nou, volle tribunes, sfeer zit erin. Nee.
Vind ik ook heel lastig inderdaad, ja, want iedereen verwijst wel naar het ijshockey en naar het Amerikaanse voetbal natuurlijk, maar ijshockey was de eerste en dat maakt misschien ook wel een verschil natuurlijk. Die waren de allereerste daar en die waren ook meteen heel goed. Dat verdient ook wel een vermelding waard te zijn. Die behaalden geloof ik in hun eerste jaar al de Stanley Cup Finals en uiteindelijk Klopt. Hebben ze hem vorig jaar of het jaar daarvoor gewonnen.
Klopt.
Dat helpt heel erg. Nou, waar het er nu naar uitziet, zie ik Oakland of de Athletics dan in dit geval niet over 3, 4 jaar om de World Series strijden. Er moeten wel heel veel gekke dingen gebeuren. En met Amerika voetbal, ja, die hebben maar 8-9 thuiswedstrijden per jaar in principe zonder play-offs. En dan heb je ook nog eens vaak met de Raiders een heel sterk merk. Dus die mensen die komen uit heel de zuidwestelijke regio wel kijken. Heel veel toeristen komen natuurlijk kijken als hun ploeg daar bezoek komt, zeg maar. Dus dan krijg je het wel vol. Maar ja, Major League Baseball, dan moet je meer dan 80 wedstrijden uitverkopen. En dan moet je uiteindelijk wel een goed product hebben, omdat daar bij ieder geval de mensen die daar vast wonen. Omdat dat je van meer afhankelijk bent dan toeristen.
Ja, en ik denk dat je... Ik mag hopen voor ze dat ze een dome hebben. Geen stadion wat buiten staat. Ik denk dat je dan helemaal
ze wilden de laatste Sydney Opera House wilden ze bouwen. Hè? Ze zagen die tekeningen eruit. Dus,
ja. Maar weet je, dan doe je dat. Dan moet je dus 3,5 uur binnen zitten. Voor mensen in Vegas die het liefst achter de schokkassen zitten. Ja. Ja. Het is een beetje een verhaal waarvan je denkt van, nou, het is niet heel goed over nagedacht.
Nee,
misschien
nee.
Kunnen ze IP gebruiken als...
ik zat er meteen omdat je zei over gokken inderdaad.
Ja, als IP als stadionbaas of zo. Ja, leuke gokkassen erin, hoppa, gaan.
Ja, we hebben toch een linkje gevonden inderdaad met het vorige verhaal. Ja, het is bijzonder. Nog wel één laatste ding over Sacramento. Want je zei van, misschien komt daar geen hond kijken. Daar ben ik dan misschien wel benieuwd naar. Ze hebben natuurlijk wel een minor league team nu. En wat ik dus begreep, die eigenaar daar, die is ook de eigenaar van de Sacramento Kings, de NBA-ploeg. En die lijkt er dus ook wel heel erg op gebrand te zijn. Die is maatjes, hè? Al die rijke mensen zijn natuurlijk maatjes van elkaar. Dus die wil graag zijn maatje in Oakland, John Fisher, helpen. En die lijkt er wel echt op de azen van om dit echt een succes te laten worden. Om dan eventueel, als er eventuele uitbreiding komt, te kunnen zeggen tegen Major League Baseball, kijk, hè, Sacramento, mensen kwamen om opdagen en het leeft hier. Om dan toch weer een team toe te voegen aan die markt in Californië, waar er dus eentje vertrekt. Maar dat is natuurlijk dan waar die man op hoopt. Maar...
Worden het volgend jaar dan ook de Sacramento A's? Of nee, blijft het de Oakland A's totdat ze in Las Vegas?
Ik geloof dat ze als branding het gewoon de Athletics gaan noemen, begreep ik. Dat het gewoon...
Zonder naam erbij.
Ja, gewoon zonder stadnaam gaan alle shirts worden gebrand tot Athletics. En zo gaan ze het ook gewoon noemen, omdat het nou eenmaal dus geen permanente move is.
Beetje zoals de Washington voetbalteam.
Ja, nou ja, precies. En dat was dan andersom inderdaad, maar dat ze ook inderdaad een neutrale naam aannemen. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Maar in ieder geval terug voor alle fans in Oakland is het in ieder geval wel waar die hun team op deze manier gaan kwijtraken.
Nou, ze hebben niks meer daar nu, hè, in Oakland.
Nee, het is heel hard gegaan. Hè. De Raiders natuurlijk ook weggegaan, dat was al heel pijnlijk. En nu,
de Warriors.
De Warriors inderdaad, die natuurlijk qua naam niks hebben veranderd, maar natuurlijk van Arena wel zijn veranderd. Hè. Die zijn naar de San Francisco kant verhuisd. Dus dat is pijnlijk voor Oakland en de stad wat dat aangaat. Dan een volgend nieuwtje, want dat was wel het net over een bingo-kaart van dingen die je in zou vullen. En dan is het andere noemenswaardige nog wel aan die bingo-kaart. De eerste no-hitter hadden we denk ik wel aan grote namen gedachten van een van de grote teams. Of een beetje zo'n subtop pitcher, zoals Musgrove die dan vorig jaar of het jaar daarvoor eentje gooide. Maar ja, had je ooit gehoord voor dit seizoen van Ronel Blanco?
Nee.
Van de Houston
Astros. Maar wel toen hij tegen de Rangers ging gooien na zijn no-hitter. En toen ook toch weer 5 of 6 innings no-hitter.
Ja,
toen dacht ik ook wel bijzonder.
Terwijl deze man, hè, even voor het beeld ook, voor mensen die ook nooit van hem hebben gehoord. Dit is geen up-and-coming prospect, zeg maar.
Zo ziet het er ook niet uit.
Nee, dat mensen denken wat gemist. Nee, deze man is gewoon 30 jaar. Loopt al aardig wat jaar rond de majors en de minors. Ja, hij heeft wat gevonden. Ik bedoel, heb jij hem tegen de Rangers gezien? Was het echt legit ook? Of is dit...
Nou, hij stond aardig goed te gooien. Ik denk dat het tot de 5e of 6e inning duurde voor de Rangers uiteindelijk een single. Het was ook nog een single. En vervolgens gingen ze ook de boot in, dacht ik, de Rangers.
Ja.
Maar daar straks meer over. Nee, ik denk dat Blanco gewoon een goede dag had of zo.
Ja,
Of
nou
misschien
ja.
had. Komen we weer terug, misschien had IP op hem gegokt.
Dat, ja, dat hij had gegokt dat hij het niet goed zou doen. Dus dan
straks heb je van IP gekregen.
Ja, nee, maar het is ook wel. Ik zie hier nog zijn stats. 2022 kwam hij dus in de majors voor Houston. Als reliever had hij een 7,11 ERA. Daarna 7 starts gemaakt voor de Astros. In totaal 17 appearances, 4,5 ERA. En nu dus een ERA van 0,0.
Ja.
Ja, de Astros hebben het ook nodig.
Ja, maar op Baseball Reference had hij ook een projections voor het jaar 2024 met zijn ERA van 4,57. Nou, dus dan, dan doe je toch wel aardig, volgens mij.
Ja, ja, al moet ik wel zeggen, als je nou wat onderliggende statistieken geloof ik bekijkt, las ik al wel her en der dat het toch wel eerder een soort flash in the pan lijkt dan echt een nieuwe superster. Maar aan de andere kant, de Astros staan er wel bekend om dat ze inderdaad totaal willekeurige werpers ineens kunnen fixen. En we komen daar ook daar straks nog op. Ze hebben het ook nodig. Maar ja, Ronald Blanco, eerste nou hitter van het jaar gegooid. Dus gefeliciteerd voor Ronel. En zoals ik zei.
Ik zit trouwens nog even naar zijn fotootje te kijken. Maar hij is 30, staat hier. Maar als je zou zeggen dat hij 45 is, zou je het ook geloven.
Je denkt dat hij gesjoemeld is. zijn paspoort. Ja, nou ja, dat hij inderdaad dan straks nog even... dat hij ineens met 2 jaar eraf ligt inderdaad. Oh ja, hij bleek inderdaad 40 plus te zijn. Nou,
ja.
Het zou me niks verbazen, want dat was het volgende puntje wat ik nog aan wilde haken. Pitchers in Major League Baseball, dat is natuurlijk ook een groot topic, want steeds meer armen lijken er bijna letterlijk af te vallen. En niet van de minste namen, dit seizoen Shane Bieber van de Guardians, Spencer Strider van Atlanta en Yuri Perez van de Marlins kwamen al bij een vrij lang lijstje van pitchers die eruit liggen, omdat ze Tommy John surgery moeten ondergaan. En er zijn er nog een paar zoals Garrett Cole, waar het een beetje het ongewisse is of ze, of ze überhaupt op de heuvel gaan staan dit jaar, of hoe goed ze dan zullen zijn. Dit is wel problematisch, toch, denk ik, voor de sport.
Ja, en het is helemaal problematisch als je gaat kijken naar het feit dat men denkt dat het ook te maken heeft met de pitchklok.
Ja.
En ik zat een interview te kijken met Justin Verlander, die ook op de weg terug is. Die gooit nu volgens mij bij AAA van de SO's.
Mm-hmm.
En een heel lang uitgebreid verhaal zegt hij eigenlijk ook dat het te maken heeft met het feit dat het en die pitchklok is. Maar iedereen begint natuurlijk wel harder met gooien. En iedereen gooit alles maximaal. Ja, als je alles maximaal doet, dan valt hij op een gegeven moment een keer af. En als je het in de combinatie doet met het feit dat die pitchklok natuurlijk ook ervoor zorgt dat jongens sneller moeten werpen dan ze normaal gewend waren. Het is een soort van opstapeling van dingen. Het is zeker geen goede verandering als je kijkt naar dat al je grote sterren qua werpen van niet op de heuvel kunnen staan.
Ja. Nee, nou ja, het is een lastige discussie, hè? Want dan anderzijds, je zegt het inderdaad met gasten die steeds maximaler gooien. Dat moeten ze ook wel, want ook als minor leaguer, als jij niet boven de 95 puur uitkomt als reliever, dan word je gewoon nooit opgeroepen of je moet een sikke knuckleball hebben of zo. Maar hoe vaak zie je dat nog eigenlijk van een werper? Dus iedereen moet wel steeds harder blijven gooien. Je ziet het met al die college pitchers ook, zo'n Pop Skeens wat die al op college niveau gooit. En dan weet je dat het eigenlijk wacht is
om
onvermijdelijk, hè?
Gisteren ook weer, of eergisteren bij de Ace was er weer eentje die stond 103 te gooien als reliever.
Ja, dat is die Mason Miller geloof ik, dat is ook zo.
Ja,
het is heel knap, maar je maakt je inderdaad wel zorgen. Want ik had hier nog een kort rijtje, je hebt het over Verlander, maar we hebben natuurlijk Shohei Ohtani. Ik bedoel, hij slaat wel, maar gooien, dat gaat nog even duren. Sandy Alcantara, natuurlijk een voormalig Cy Young winnaar. Shane McClanahan, Felix Bautista, de closer van de Orioles. En Lucas Giolito, die begint dit jaar al meteen de aflag, net omdat hij voor de Red Sox had getekend. Met dan dus Garrett Cole en eventueel Framber Valdez, al lijkt dat dan wel mee te vallen. Maar die twee zitten nog een beetje het ongewisse met wat er precies aan de hand is. En dan zijn er
en
nog
dan
een
heb
paar.
Heb je ook nog de Grom, Scherzer,
ja,
ook nog
inderdaad,
de IL.
Die nog van langer terug inderdaad last hebben. Dus dat is niet best wat dat dan gaat. En qua blessure leed om het dan door te trekken, hè, buiten pitchers om. Kan er voor de Red Sox dan nog meer slecht nieuws bij, want Giolito verloor ze al voor het seizoen. Maar Trevor Story... goed, voor zover dat nog echt een succes kon gaan worden in Boston, is dit denk ik wel definitief. Ik weet niet of het zijn is, ik weet niet hoe lang het contract nog doorloopt, maar Trevor Story in Boston, dat is klaar, elleboogblessure en het zit erop voor hem. Dit seizoen.
Nou, het is een beetje. Ik zag gisteren wel een mooi plaatje voorbij komen van het feit dat niets. Weet je, als je kijkt naar de carrière van Story, is het natuurlijk best wel treurig, want hij deed aardig bij de Rockies.
Ja.
En dan krijg je een megacontract in Boston. En dan valt het eigenlijk als een plumpudding in elkaar zo, boem. Want het is echt helemaal niets geweest. In dat eerste seizoen ook, toen raakte hij geblesseerd. Toen kwam hij terug, toen was heel even was het stond het knopje ter story aan. Maar als een nachtkaars die uitging.
Ja, nou ja, trouwens, en ik zei net van, het is klaar, misschien met Boston wel, maar dat is het nog zeker niet. Volgend jaar verdient hij nog 22,5 miljoen. Daarna is er een player opt-out, maar ja, in deze fase van zijn carrière zou het wel heel dom zijn als hij die gebruikt, want daarna kan hij nog 25 miljoen verdienen en nog een jaar 25 miljoen.
Yeah.
Daarna hebben de Red Sox een opt-out, dus en sowieso staat hij de komende 3 jaar, kunnen we denk ik dan wel met veiligheid stellen, onder contract bij de Red Sox. Of wordt hij in ieder geval betaald.
75 miljoen?
Ja, of die gaat spelen is een tweede, maar ja, hij... Hij staat in ieder geval nog een tijdje onder contract. Ja, ik zie die player opt-out after 2025. Nou.
Beetje hetzelfde als Javi Baez, hè? Die, in Detroit.
Ja, die speelt wel net alsof hij geblesseerd is. Ja, dat is een ander verhaal inderdaad. Ja, die heeft weer een slaggemiddelde wat net boven de 100 komt, geloof ik. Of net eronder zit. Maar...
1,30 zag ik gisteren.
Oh, dat is ook zo'n deal.
130 miljoen, hè, hebben ze daarvoor betaald.
Ja, dat is zo bizar. En dat is dan ook alweer het nare, hè? Want dan gaan natuurlijk die teams die vaak weer een beetje besparen naar kijken en zeggen van, ja, maar kijk eens, geld uitgeven is ook niet altijd slim. Nee, dat is inderdaad ook niet zo. Maar ja, de story is natuurlijk ook gewoon een beetje pech wat dat aangaat. Laten we hopen dat hij misschien dan toch in de laatste 3 jaren van zijn contract er bovenop kan komen, nog iets voor de Red Sox kan betekenen. Die trouwens nog wel, misschien leuk om toe te voegen voor de mensen die natuurlijk ook geïnteresseerd zijn in de spelers van Kingdom of the Netherlands, is dat Zedan Rafaela, de outfielder van de Red Sox. Die heeft voor 8 jaar bijgetekend. Een beetje zo'n deal die we vaker zien van jonge spelers. Waarbij de Red Sox als Rafaela een superster wordt, nou ja, een best goed contract hebben. En als Rafaela het niet wordt, dan is het ook weer geen onuitputtelijk bedrag wat ze betalen. 50 miljoen dollar. Maar ja, voor Rafaela wel geld waarmee je leven in principe voor eeuwig ten goede verandert. Dus dat is mooi nieuws voor de Nederlandse outfielder, die defensief al heel goed is en aanvallend nog wat zal moeten schaven aan zijn spel. En dan tot slot was natuurlijk ook het grote nieuws deze week, de call-up van Jackson Holliday. Hiervoor missen we natuurlijk wel Jasper een beetje, onze prospect-kenner. Maar goed, ik denk dat zelfs jou en mij het niet ontgaan kan zijn wat voor een onwijs groot talent dit is, hè?
Ja, het is een groot talent. Het wil alleen nog niet helemaal lukken in Major League. Dus kijk naar wat die slaat. Maar ik denk, zijn ster is groter dan zijn prestaties.
Ja.
Maar als je kijkt naar überhaupt hoe de Baltimore Orioles dit jaar opstaan, qua talent wat er rondloopt, dat is natuurlijk enorm. Holliday er nu nog eens bij. Ik bedoel, daar hebben ze wel een soort van superteam in de minors rondlopen. Volgens mij zag ik ook een lijst van de namen die bij hun in AAA speelden. Als je daar kijkt wat daar op een gegeven moment met elkaar in het team stond. Met Gunnar Henderson, deze Jackson Holliday, allemaal bij elkaar.
Ja, ja.
En als je dan kijkt, nou dat is qua talent in ieder geval allemaal een beetje league waardig, zowat.
Ja, nee, dat is ongelooflijk. Je ziet ook met Holliday nu, hij slaat vooral op 8e en 9e plek in de line-up en zo. Dus er is ook geen noodzaak per se voor hem om meteen de grote man te zijn, zeg maar. Het is er niet te min, hij wacht inderdaad. We nemen dit zaterdagochtend op en na 3 wedstrijden wacht hij nog wel op zijn eerste hit. Hij had wel een RBI al en 2 runs, geloof ik, maar nog geen eerste hit. Maar ja, zo'n van Matt Holliday en als je de verhalen moet geloven, een van de grootste talenten die de afgelopen jaren is doorgebroken. Maar goed, het blijft een grote stap van AAA naar Major Leagues. En ik zag al wel wat, krijg je natuurlijk van die grappige tweetjes van Jackson Holliday bust confirmed, omdat hij al 7 strikeouts heeft of zo. Terwijl ik denk, ja, goed. Het is een ander verhaal als je tegen Major League pitching staat, nadat je inderdaad een jaar lang AAA kapot hebt geslagen.
Hij is trouwens de jongste speler in de American League, zie ik hier.
Ja,
hij is zelfs jonger dan ik. Dat vind ik ook wel bijzonder. Hij is jonger dan ik.
Ja. Dat ga jij niet krijgen. Die tijd heb ik al langer. Dat ik inderdaad steeds denk van gasten die na 2000 zijn geboren, die zijn voor mij allemaal echt, die zijn net van de middelbare school af, zeg maar.
Hij komt bijna 2004, hè? 4 december 2003 is hij geboren.
Jezus, die heeft niet eens het WK voetbal in Zuid-Korea meegemaakt. Weet je? Zo denk ik er dan vaak over na. Die hebben het WK in dat land niet meegemaakt. Of het WK voetbal in dat land niet meegemaakt.
Ja, je kan ook gewoon bevestigen dat je zelf wat ouder bent.
Dat is ook zo, ja. Dat is ook zo, ja. Dus jij hebt nooit die goal van Dennis Bergkamp live gezien.
Nee.
Zo meet ik het vaak voor aan hoe jong mensen zijn.
De goal van Dennis Bergkamp.
Ik zelf ben inderdaad, ja.
Ja, goed middenpunt.
Ja, inderdaad, ja. Goed, dat waren een beetje dus de nieuwtjes van de afgelopen 2-3 weken. In ieder geval de grootste nieuwtjes. We hebben niet alles meegepikt, maar goed, we moeten natuurlijk keuzes maken wat dat aan gaat. Gaan we nu een beetje de standen bekijken, maar ook een beetje aan de hand van overreactions. Al zijn het nu misschien een beetje medium overreactions, want we zijn al wel iets verder in die zin dat we niet 1 week verder zijn. Maar we zijn inmiddels 2,5 week à 3 weken verder. Desalniettemin vaak nog steeds wel te vroeg om echt conclusies te trekken. Maar aan de hand van een beetje een stelling per divisie gaan we toch kijken of we wat overreactions kunnen maken. En zullen aan het einde van de rit zien of we heel erg dom waren of dat we toch wel enige intelligentie beschikken.
Ik bedoel, vorig jaar was ik uiterst on point, hè?
Ja, ik wil zeggen, ik was vorig jaar ook. Ja, onthoud ik dan vaak alleen maar degene waar ik goed in was. Maar ik zei dat de Orioles gingen verrassen en al de playoffs gingen halen. Dat was vooral mijn sterkste. En ja, natuurlijk met de Rangers.
Vanaf dag één, hè, zei ik.
Ja. Dus, en ik weet niet wat ik bij die andere 5 divisies heb gezegd, maar...
nee, precies.
We houden het dus alleen maar bij hetgene wat we goed hadden. Daar moet je aan vasthouden. Laten we dan beginnen bij de AL East, waar nu op deze zaterdagochtend dat wij opnemen nog steeds de New York Yankees bovenaan staan met een 10-3 record. Orioles staan er 2 wedstrijden achter en dan staan vlak daarachter op een rijtje de Rays, de Red Sox en de Blue Jays. En de Yankees, ja, zijn dus goed begonnen. 10-3 record. En dan was hier de overreaction namens mij en Mick dat de Yankees eindelijk aan de hoge verwachtingen gaan voldoen. En dat het wel leuk is wat die Orioles allemaal doen en zo. Maar de Yankees, die gaan dit jaar gewoon weer deze divisie binnenhalen.
Nou, ik denk niet dat ze de divisie binnen gaan halen, maar ik denk wel dat ze een goede kans maken om de playoffs te halen. Ik bedoel, het is toch wel een aardig outfield als je ziet wat ze hebben staan nu met Judge en Soto er ook nog bij. Mm-hmm. En het begin is goed en vaak is zo, als je zo'n begin hebt, het is moeilijk om er dan echt een slecht seizoen van te maken. De Rangers hadden het vorig jaar ook. Goed beginnen is vaak wel het halve werk. Mm-hmm. En de Yankees, ja, ik moet zeggen, het verbaasde mij wel toen ik zat te kijken gisteren ook naar die stand. 3 keer verloren maar. Dus nee, maar ik denk dat uiteindelijk de Orioles nog wel eroverheen gaan. En dat misschien de Blue Jays achter de Yankees nog blijven. Maar een goede 1-2. En het zou ook natuurlijk leuk zijn voor de divisie als het weer net zo spannend is als vorig jaar. Dat is wel een soort van reclame voor het honkbal natuurlijk. Als je kijkt met de Orioles en die ook weer aan het groeien zijn. Het is een uiterst spannende divisie, dat kan je niet van allemaal zeggen natuurlijk.
Nee. Nou ja, ze hebben inderdaad, je noemde het net het outfield, maar sowieso een beetje qua depth hebben ze vooral aan gewerkt. Want vorig jaar zag je soms echt outfield combinaties. Daar ben je echt als Yankees van in ieder geval balend in het zweet, s'nachts wakker van, zeg maar.
En een hardlopende Stanton op de honken.
Ja, inderdaad. Dus dat was heel treurig. Maar daar hebben ze inderdaad aan gewerkt. En sowieso Soto binnenhalen. Ja, goed, dan haal je gewoon een van de beste spelers in de majors. Haal je binnen. En ook met die trade voor Alex Verdugo. Geen superster, maar wel gewoon iemand die in ieder geval de ondergrens omhoog haalt als die gewoon... Als hij gewoon fit is. En eigenlijk is het ding dan nu nog zelfs dat... Ja, ze doen het nu heel goed. Terwijl Aaron Judge niet heel erg hard van start is gegaan. Bijvoorbeeld Gleyber Torres geloof ik ook niet zo heel erg hard. Dus ja, dan zie je nog dat er best wel wat ruimte is. In ieder geval vanuit aanvallend perspectief om te groeien. Hè. Ze hebben nog geen Garrett Cole. Waarvan überhaupt maar de vraag is of die gaat terugkeren. En in wat voor hoedanigheid die dan terug gaat keren als die op de heuvel staat. Dus het is hier en daar best wel een beetje knip en plakwerk. En... In ieder geval aan het begin hebben ze er geen last van. Natuurlijk, ondanks ook al tegen de Marlins gespeeld. Hè, dus misschien speelt het schema ook een beetje een rol. Maar goed, ze winnen wel wat ze moeten winnen. En ik moet zeggen, ook de statistieken zien allemaal wel decent uit. Dus, maar goed, wat jij zegt, inderdaad, de Orioles zijn wel een geduchte tegenstander natuurlijk. Maar ik ben het er toch wel mee. Dus ik denk dat die Yankees hem wel echt binnen gaan slepen. Dat de Orioles misschien met hun jeugdigheid toch een beetje tegenslag gaan kennen. Ze gaan wel de playoffs halen, maar... Ik zie die Yankees wel echt de koningen van de divisie worden. Alleen Toronto haalde je net aan. Daar geloof ik echt totaal niet in. Die zijn aanvallend echt gewoon. Misschien dat ik nog getraumatiseerd ben door wat ik zelf vorig jaar in levende lijf heb gezien van ze. Maar Paul de Jong is inmiddels niet meer. Dus dat scheelt wel. Maar god nee, die zijn aanvallend zo onmachtig bij vlagen dat gaat ze echt opbreken. En dan breken ze nu al op. Hè. Meerdere wedstrijden staan nu dus onderaan in de divisie. Tuurlijk, het is heel makkelijk. 6-8 na 14 wedstrijden. Maar ja, die missen wel echt wel dingen. Om competitief te zijn.
Nou, worden ze ook laatste, denk je?
Ja, je zou zeggen dat uiteindelijk Boston daar waarschijnlijk wel naartoe zakte. Nu ook weer met de blessure van Story erbij. Giolito die zo heel snel kwijtraakt. Daar is ook wel heel veel knip- en plakwerk nu al vereist om te komen tot dat 7-7 record wat ze nu hebben. Ik denk dat die uiteindelijk wel naarmate het jaar gaat vorderen, dat die wat verder weg gaan zakken met de spelers die ze missen. En wat ze ook gewoon nog niet hebben aan kwaliteit. Die moeten ze wel voorblijven, anders is het wel... Dan is Toronto wel zo'n ploeg waarvan je denkt... die moeten misschien gewoon een soort zachte resetknop gaan indrukken. Want dan gaat het eigenlijk nergens echt heen. Hè? We hebben nu al een paar jaar, vaak in de previews met name... ook 2-3 jaar terug, elke keer gezegd... Toronto, dit wordt het jaar en nu gaan ze meedoen. Ze hebben pitching, ze hebben Guerrero, ze hebben Springer. Ja. Nu gaat het gebeuren. Elk jaar wordt het eigenlijk steeds een beetje minder. Lijkt het wat dat betreft een beetje als een nachtkaars uit te gaan qua... echt mee kunnen doen, want ja, Baltimore is nu al mijlenver voor op ze bijvoorbeeld.
Zou dan ook wel interessant zijn om te kijken waar Vladimir Guerrero Jr. naartoe gaat. Want ja. Ik denk dan dat de kans, als ze die reset-knop indrukken, dat hij dan ook weggaat.
Ja,
ik ook. Ja. Maar waar?
Ja, als men niet de Yankees dan wordt, weet je. Dat vond ik met Soto ook al. Kijk, dat zeg ik als niet Yankees fan, hè, maar dat het dan jammer is dat je denkt, Soto, zo'n vette speler. Ach, ik vond het juist zo leuk dat hij naar de Padres ging, een beetje zo'n atypisch team waarvan je het niet verwacht. Nee, dan gaat hij uiteindelijk toch weer met de omweg naar de Yankees toe. Hè? Ja, dat ik weet niet. Als het maar niet zoiets wordt, dat
Ja,
natuurlijk het liefst.
misschien de Dodgers. Al hebben ze natuurlijk
Nou ja.
Fiemendaal op het eerste honk.
Ja.
Dus.
Nou, dan noem je er nog eentje waar die niet per se heen hoeft voor mij, maar... Ga lekker naar de Royals of zo.
Ja.
Als die all in gaan, dan komen
of naar
we
de Orioles, dat lijkt me leuk. Als hij naar de Orioles gaat.
Dat ook wel, maar ja, binnen de divisie... Ik weet niet zo erg hoe dat leeft voor zulke ploegen, maar... De Orioles zou wel inderdaad ook een vette zijn. Maar die hebben het ook niet per se nodig, denk ik. Die hebben wel de resources ervoor, dat wel. Maar of ze het echt nodig hebben is...
Misschien is het de eerste grote ster van Oakland.
Kijk. Dat zou ook kunnen, ja. Nou, de Las Vegas Athletics. Of de Athletics. De Athletics.
Oh ja, de Athletics.
De Athletics. Geen stadnaam erbij. Gaan we door naar de Central. Want de AL Central is toch wel verrassend competitief. Zo aan het begin van het jaar. En ook wel spannend. De Guardians staan bovenaan met een 9-3 record. Vrij goed begonnen. Ondanks dat ze de Shane Bieber al heel snel hebben verloren. De Tigers staan 1 wedstrijd achter. Ondanks Javi Baez. En de Royals staan er ook 1 wedstrijd achter. En de Twins, eigenlijk de grote favoriet, staan op 4-7. Met de White Sox dan op de allerlaatste plaats. Nou ja, maar goed voor Jasper misschien dat hij er niet bij is om
daar vind juist jammer.
Woorden aan te wijten. Ja, nee, dat is... En ze zijn nu ook Ilo Jimenez zijn ze al kwijt. Luis Robert zijn ze kwijt. Mancada is geloof ik ook geblesseerd geraakt. Echt alles wat ook soort van nog wat voorstelt raar geblesseerd. Het wordt een heel, heel, heel lang jaar aan de zwarte kant van Chicago, zullen we maar zeggen. Maar de stelling die ik hierbij had, was vooral gericht op de Royals. Want dat is eigenlijk een beetje de vreemde eend in de bijt misschien. Deze top momenteel van de American League. Mijn stelling was dan ook, de Royals zijn echt de real deal. En gaan het de Guardians en de Twins, en misschien ook wel de Tigers kunnen dan bij deze zeggen, heel erg moeilijk maken.
Dat denk ik wel. Ja, ik vind het echt een leuk team. Bobby Witt is natuurlijk... Het is echt leuk om naar te kijken ook. Ik bedoel, het honkbal is het is niet saai, laat het zo zeggen, als je naar de Royals zit te kijken. Ja. Dus nee, zeker. Dat is nog even iets anders. Ik zie de Twins staan. Ik zag gisteren een filmpje voorbij komen van een... ik weet niet wie het was bij de Twins, die maakte een slide op home plate. En toen scheurde ze hele broek uit. Dat was weer, stond er ook weer bij. Fanatics heeft het weer goed voor elkaar.
Ja, dat is nog steeds een beetje. Ik kan het nog steeds niet wennen, maar dat beetje zijspoor, maar aan die kleine namen achterop de rug en zo.
Iedereen behalve de Royals hebben dat, hè? De Royals ja. Hebben een soort van, ja, wat is het? Een aanvraag gedaan of ze hun oude rugnummers en namenfont mochten houden. Die zijn de enigen die nog normale letters hebben, om zo te zeggen.
Nou, ja, de rest, ik kan er nog steeds niet aan wennen, inderdaad, hoe klein het is, maar ja, over die Royals, inderdaad, je haalt hem net aan Bobby Witt. Ik zag gisteren een statcast page van hem waar alles een beetje donkerrood was. En ja. Voor mensen die dat niet weten, maar dat betekent uitzonderlijk goed. En echt alles was donkerrood, qua skillset en qua aanvallend en de verdedigend. Hij heeft natuurlijk die lange contractverlening getekend waar ik en Jasper het vorige keer over hadden. Dus ja, het is mooi dat zo'n speler niet alleen lijkt te gaan blijven in Kansas City, maar nu ook echt stappen lijkt te gaan maken met dat team. En zelf echt als superster lijkt te gaan worden in een stad die... Ja, waar het natuurlijk moeilijk concurreert met de Chiefs, maar de Royals die willen natuurlijk ook wel hun eigen succesverhaal weer gaan bouwen. Maar ja, het is inderdaad, tegelijkertijd denk ik met Jasper geloof ik ook wel een beetje lacherig erover, dat ze best wel wat een beetje middle of the road major leaguers binnenhaalden. Michael Wacha, Seth Lugo, zo'n Hunter Renfrow en zo, Adam Frazier. Misschien niet de meest indrukwekkende namen, maar ook hier zie je, die hebben de ondergrens wel omhoog gehaald. Met de jonge Gut dat dan juist weer de bovengrens omhoog gehaald. Cole Reagans, ik denk dat... Jij als Texas Rangers fan het toch nog steeds wel ergens een beetje pijnlijk vindt dat hetgeen is wat je op hebt moeten geven voor Aroldis Chapman. Hè? Dat natuurlijk, je hebt een World Series gewonnen. Daar heeft Chapman tot op zekere hoogte een heel klein aandeel in gehad.
Nou, die heeft er totaal geen.
Nee, heel klein aandeel. Hij was erbij. Hij was erbij.
Ja, hij was erbij voor de sfeer. Wat was die slecht, zeg?
Nee, maar ja, met Cole Reagans ook alweer random dat het dan leuk talent en zo. En die is nou gewoon een van de betere pitchers in de American League gewoon momenteel.
Maar... Ja, ik snap ook niet waarom ze dat toen hebben gedaan. Maar goed, ja, je moet wat opgeven.
Nee, precies. Maar ja, de Royals zijn heel blij mee. En ook dat is dus een van de redenen dat ze nu zo goed zijn. En ik geloof er ook echt in, want het blijft een softe divisie natuurlijk. Ik bedoel, we noemen de Tigers en Guardians daar met ze bovenaan. Ja, die zijn er niet bepaald onverslaanbaar.
Nee, daarom, nou ja, ik denk zomaar dat de Royals gewoon kunnen verrassen. En dan dat ze blijven bovenaan blijven staan.
Ja. Ja, want ze hadden bijvoorbeeld ook de Astros, hadden ze helemaal tot moes geslagen. Maar goed, daar komen we denk ik nu dan op bij de AL West. Want daar gaat het ook weer niet zo heel erg goed mee. Hè? Ik bedoel, we noemen dan de Astros nu dus als een team van... Oh, de Royals hebben ze helemaal kapot geslagen. Wat een prestatie. Maar dat doen dus wel meer ploegen aan het begin van dit jaar. Astros staan onderaan de AOS met een 4-11 record. Terwijl de Rangers bovenaan staan met een 8-6 record. En in het midden staan dan de Angels. Die staan vlak achter de Rangers. En dan staan de Athletics en de Mariners twee wedstrijden achter de Rangers. Terwijl de Astros dus, zoals gezegd, laatst staan. En hier ging de stelling dan ook over de Astros. En dat is dat hun hegemonie definitief voorbij is in deze divisie. En dat Texas by far uit zicht is. En dat ze al lang blij mogen zijn als ze met de Angels en de Mariners mee kunnen doen.
Nou, ik denk niet alleen met de Angels. Ik denk wel wat je het eerste deel van de stelling ben ik met
ja,
het
zijn eigenlijk twee delen inderdaad. Ja, ja.
Ja, het eerste deel ben ik het mee eens. Ik denk dat de Astros toch nog wel een stukje beter zijn dan de... dan de Angels en de Mariners. Maar je moet ook natuurlijk niet onderschatten. De Astros hebben ongelooflijk veel blessures. Aan het begin van het seizoen. Dus ja, daar hebben ze niet veel de mazzel in gehad. Ik moet zeggen dat ze ook niet de makkelijkste series beginnen. Als je kijkt naar het speelschema hebben gehad van andere teams. Volgens mij de tweede series tegen de Rangers zijn ze nu al bezig. Zo wat je zegt, de Royals gehad. Dus het is nog niet dat ze er lekker in zijn gekomen. Ik moet zeggen dat de Rangers tot nu toe ook niet, die gaan 100% weer ver komen. Want dat is af en toe ook niet om aan te gluren. Een series verloren van de Athletics. 1-0 de laatste wedstrijd verloren. Nou, als je niet kan scoren tegen de Athletics, dan moet je toch ook wel iets goed fout doen. Mm-hmm. Maar ja, op dit moment is de AL West een beetje blessure city als je kijkt naar alles wat er uitvalt. De Rangers ongelooflijk veel blessures, de Astros veel blessures. Dat de Los Angeles Angels nog de Los Angeles Angels heten, dat vind ik ook bijzonder. Dat kunnen ze beter gewoon de Mike Trout Angels noemen. Ik zag laatst weer dat hij in één wedstrijd 4 home runs had geslagen of 5. En alle RBI's op zijn naam hadden verloren alsnog.
Ja, ja. Mike Trout zit er wel lekker in, ja. Dat is wel zo, ja. Maakt het best treuriger dat al die afgelopen jaren zijn verkwanseld. Maar,
ja, dus het is Mike Trout tegen de rest. Ja. Ik vind Seattle ook tegenvallen.
Ja, ja, die zijn ook aanvallend. Ze hebben een beetje wat ik net met Toronto aanhaalde, ook vooral aanvallend. Heel erg onmachtig inderdaad. Pitching is dan ook nog niet helemaal on point, maar dat valt ook nog allemaal niet heel lekker uit. Maar ja, de Astros, en toch verbaas ik me als je nu bijvoorbeeld kijkt bij de projections hier op Fangraphs, worden ze toch nog steeds gezien als de favoriet in deze divisie. Ja, nogmaals, het is natuurlijk vroeg dat we deze conclusie trekken, maar ja, toch. Je zegt natuurlijk zwaar schema, maar nu hebben ze weer een series tegen Texas. Hierna komt er dan een series tegen Atlanta. Ja. En ja, vooral hun starting pitching is inderdaad gewoon daar breken de blessures echt op. Want ja, oké, Ronel Blanco, ik ben benieuwd of hij het deze zaterdagnacht weer kan doen tegen de Rangers. Maar ja, verder JP France, die werd geloof ik vannacht helemaal kapot geslagen, geloof ik. In de derde of vierde inning zag ik tegen de Rangers.
Zo, hoe heet het?
Hunter Brown ook,
trouwens. Ja, die wou ik zeggen, tegen de Royals.
Ja, die kreeg 11 hits tegen. En die wilden ze maar niet afhalen, omdat ze dus zoveel blessures hebben inderdaad. En dan ja, moet er dus iemand soort van op het zwaard vallen van, we houden je erin, want we hebben gewoon niemand, we willen niemand
hier afspelen. Daar was mijn fantasy team ook heel blij mee.
Ik zag het, ja. Die werd meteen gedropt een dag later, ja.
Dus hij stond ook op de heuvel toen ik had hem ook als startende werper neergezet. Dus
dat is pijnlijk.
Ik zie trouwens nog even een statistiekje bij de SO's. José Abreu. Mm-hmm. OPS van gokje.
Oh god, dit heb ik vanochtend nog. Ik heb de Baseball Barbercast vanochtend opgezet nog tijdens mijn wandeling. Ik was er nog vroeger uit, hè, nog voor de podcast. Ja. Om het even een wandelingetje te maken. Ja, dat was echt absurd laag. Het was, was het onder de 100 of zo?
Nou, ik vind onder de 100 nog... Het is min 31.
Oh, het was in de min, dat was het, ja. God.
Hij heeft een batting average van 0.081, een OBP van 1.46 en een slug van 0.81.
Jezus, ja.
Ik weet niet, die heeft 3 honken bij elkaar geslagen.
Ja, dat is echt...
In 12 wedstrijden.
Hij is nu 37 de beste man natuurlijk, maar daar lijkt het nu wel echt langzaam uit elkaar te vallen. En dat helpt dan ook niet, want inderdaad in offense natuurlijk, ze hebben nog steeds Jordan Alvarez, ze hebben Kyle Tucker, ze hebben Alex Bregman, die er ook nog niet helemaal lekker in zit, maar ja, ze hebben daar 3-4 gasten natuurlijk met Altuve erbij, die het niveau aanvallend in ieder geval wel redelijk intact houden. Daar zijn ze een beetje middle of the road tot nu toe. Ja, vooral de pitching, dat is echt gewoon dat bij behoren ze tot de slechtste teams in de majors. En als inderdaad zo'n Framber Valdez, dat soort figuren, als die inderdaad terugkomen en het ook echt goed doen, dan is er hoop voor ze, maar ja, op deze manier wordt het echt uitzingen totdat iemand daarvan terug is.
Ja, maar ze hebben ook nog de portemonnee getrokken voor Hader. Hè? Die zit er ook nog niet helemaal.
Nee, Nee, die was ook inderdaad al, geloof ik, bij zijn eerste poging die hij had of zo, gaf hij al.
Nou, 7 wedstrijden gespeeld. Hij heeft al 2 wedstrijden verloren. En een ERA van 5,14. Dus
Nee,
ik denk dat
daarom.
ze. Ik bedoel, als de pitching van de Astros dan eindelijk een keer slaagt. Dan is het nou ook niet dat je denkt, nou, Hader is zo goed in vorm, die gooit de wedstrijd wel uit.
Nee, nee,
Dus het
vond ik
kan ook nog eens zo zijn
sowieso.
dat je 9 innings staat te spelen. Dan zorg je er eigenlijk voor dat je wedstrijd kan winnen, dat je in die positie komt. En dan heb je dan iemand aangetrokken voor heel veel geld, zoals Hader. Maar dat wil ook nog niet.
Nee, je ziet het toch vaker, hè, dat soort uitgaven. Ik was er al een beetje sceptisch over. Tuurlijk, het is en blijft een grote naam. Maar dat ik vooral bij Hader toch ook vooral het idee heb van het is de naam. Tuurlijk, als hij zijn niveau haalt, is het een geweldige relief pitcher. Is het een van de beste relievers in de majors. Maar zoveel geld er tegenaan gooien. Terwijl hij ook in San Diego al dat soort periodes had. Hè, dat hij echt super, super wisselvallig was en wedstrijden weggaf. Ja, dat blijft tot nu toe niet echt, lijkt het niet echt de beste uitgave. En met de Mariners zat ik inderdaad te kijken, nog even wat statistieken inderdaad, die zijn 27 in average, 29 in OPS. Het is echt, nou, daar is het grote probleem voor Seattle aanvallend. Kunnen ze gewoon helemaal niks klaarspelen. En dan krijg je dus nu de situatie waarin Texas de enige is die ondanks de blessures er een beetje bovenuit kunnen stijgen. Maar ja, de rest lijkt voor nu gewoon middelmaat.
Ja.
Maar goed, met betrekking
Ook
tot de
Abreu verdient
Astros.
trouwens 19,5 miljoen per jaar. Hè? Dat
Ah,
viel me ook nog op.
dat is ook wel
Je betaalt
lekker.
19,5 miljoen per jaar
Oeh.
voor Abreu.
Dat is niet verkeerd, zou ik ook wel willen.
Ja, nou, ik
Voor zulke prestaties.
denk dat als je dan toch dit ziet, dat je dan toch als Abreu zijnde toch ook bij jezelf moet denken van misschien moet ik er na dit jaar gewoon niet zo moeilijk over doen en gewoon stoppen.
Ik heb een mooie
Dus
carrière gehad. Ik heb veel verdiend.
ja,
Het is goed zo.
het is al goed zo, want dit is gewoon schandalig.
Ja, dit is diefstal, zeg maar. IP die staat hier voor de rechter, zeg maar, voor dit soort diefstal.
Ja.
En dit is legale diefstal, zullen we het dan maar noemen. Gaan we door naar de National League. Beginnen we daar ook bij de East, de National League East, waar uiteraard de Atlanta Braves weer eens bovenaan staan. Hè. Daar verandert werkelijk niks aan. Van dag 1 tot en met de laatste dag waarschijnlijk staan we met een 8-4 record bovenaan. Phillies 2 wedstrijden daarachter, dan de Mets 2,5, de Washington Nationals 3,5. En dan de Marlins al 7 wedstrijden achter, aan 14 wedstrijden gespeeld te hebben, staan 2-12. Pas in hun 10e wedstrijd, Mick, pakten ze hun eerste overwinning.
Ja.
En dus was hier mijn stelling dat de Marlins, die overigens ook bekend hebben gemaakt dat ze niet verder gaan met hun manager volgend jaar, Skip Schumacher, dat als je een
Vind ik ook raar dat je dat nu al doet.
ja, dat is ook inderdaad al heel raar, maar daar kunnen we misschien zo nog even verder over hebben, maar ja, dit team begon dus het slechtste aan het jaar. Denk jij ook echt? Hè? Stel, iemand houdt een pistool tegen je hoofd, een gun to your head in het Engels. En je moet zeggen, de Marlins worden niet het slechtste team?
Nee.
Ja of nee?
Dat worden de Athletics.
Oké. Okay. Ja, echt Athletics? Ik vind ze toch wel een beetje frisky af en toe.
Ja, maar die gaan gewoon op een gegeven moment iedereen die goed is terugsturen.
Ja, oké, okay, ja.
Dus ik denk dat die gewoon de titel willen. Die doen gewoon niet mee voor iets. Die doen gewoon mee om de titel. Wij willen de slechtste zijn. Wat je net ook zegt, dat je dan Ruiz hebt en die roepen ze dan niet op. Maar gewoon iemand, de gast die zelfs in Triple 1 al niet slaat. Ik denk dat ze met alle jonge
Ja.
jongens die ook pitchers zijn, gewoon die sturen ze ook terug. Dat je op een gegeven moment een soort van
Nou ja, want we
wisselvallig.
moeten inderdaad management doen,
Ja.
innings management en
Ja,
ja.
precies dat. Dus nee, ik denk dat de Marlins ook heel slecht zullen zijn, maar niet slechter dan de Athletics.
Nee. En heb je nog, want ik had dan twee teams hierbij gezet, de White Sox, die ook wel echt. Ja, die hebben natuurlijk
Ja.
en al heel veel weggedaan en nu alle blessures, maar die hebben dan het enige voordeel, hoewel dat natuurlijk tussen haakjes een minder groot voordeel is nu dan normaal, dat ze binnen de AL Central zitten, maar die lijkt toch sterker nu, dus in hoeverre is dat nog een voordeel, zou je dan kunnen stellen. Maar die hebben het ook wel heel erg zwaar tot nu toe. En de Rockies, maar de Rockies, daar zie ik dan nog wel genoeg. Het is niet best, maar vooral aanvallend wel dat ze wel wat wedstrijden met, weet je, 15-7 over de streep gaan trekken en zo.
Ja.
Wat vooralsnog ook vooral gebeurt, geloof ik, in een overwinning. Want ja, pitching is weer absurd slecht, zowel uit als thuis. Maar ja, ik weet niet. Miami is wel, gaan natuurlijk heel veel geruchten. Die hebben natuurlijk nog wel een pitcher als Jesus Luzardo. Ze hebben zo'n Jake Burger in aanvallend opzicht. Ze hebben nog wel meerdere gasten, Jazz Chisholm. Kijk, Chisholm zal niet zo snel
Nou, dat
weggaan,
vind ik echt
maar.
overhyped. Chisholm is een soort van grote ster, was hij, of vond hij
Ja.
zichzelf. Maar die heeft echt nog niets laten zien.
Hij stond op de cover
Helemaal
van
niets.
MLB The Show.
Ja. En die raakt elk jaar op een gegeven moment ook geblesseerd en is het seizoen voorbij. En dan gaat hij weer domme dingen zeggen. Nee, het is volgens mij ook niet de jongen die je in je clubhuis wil hebben.
Nee, nou ja, en er gaan dus nu ook vooral geruchten door die slechte start. En je zei het best raar dat ze nu al aankondigen dat ze niet met de manager doorgaan. Maar dat komt dan weer door de front office wisselingen waarschijnlijk. Dat ze daar nu al duidelijkheid over willen scheppen. Maar ja, goed, of die duidelijkheid dan gaat helpen, weet ik niet. mens zegt dus dat dit vooral kan aanduiden dat ze al heel snel een soort fire sale gaan houden. Dat ze gaan zeggen, joh, we gaan volgend jaar verder, nieuwe coach, nieuw management hebben we dus nu al hier, een nieuw team. En dit worden de nieuwe Marlins. En dan kan het dus wel heel snel heel slecht worden. Nog slechter dan nu eigenlijk.
Ja.
Dus
het is nu ook al niet goed. Hè? Ik bedoel, als je kijkt, toen ze tegen de Yankees speelden de Marlins, toen was de statistiek dat Stanton nog altijd sinds zijn vertrek uit Miami nog altijd derde staat in geslagen home runs voor de franchise.
Ja. Ja, daar gaat Chisholm dus wel waarschijnlijk verandering in brengen, want die staat er dicht op, geloof ik. Die moeten nog een stuk of 3-4 raken, geloof ik. Om de, naar jouw woorden, de meest overhyped speler van de majors gaat hem dan inhalen, maar desalniettemin is het wel een veelzeggende statistiek. Ja, het zegt ook vooral dat Chisholm een van de weinige grotere spelers is die er nu al een paar jaar zit. Want heel veel gasten gaan daar gewoon dus weg al heel snel als ze helemaal goed zijn.
Dat is ik vind het trouwens ook bijzonder dat de Mets al 6 wedstrijden hebben gewonnen.
Ja, want dat begon ook echt heel slecht dit jaar. Ja. Wat ze tegen de Tigers speelden met een rain delay en zo. En dat stadion was echt maar zaten maar 5000 mensen of zo. En ik geloof dat zelfs de commentator was een clipje van, die leek het niet meer echt
te zien. Ik denk dat wij hetzelfde filmpje hebben gezien.
Ja. Ja, die zei iets van bottom of the ninth, they're down for nothing. En this is the 2024 iteration of the Mets. En die leek ook geen zin in te hebben. Nee. Maar vannacht ook gewonnen van de Royals. Dus het lijkt wel, als dit het een beetje wordt, kan ik er wel mee leven als Mets-fan zijn. Het zal niet voor de prijzen zijn, maar in ieder geval niet dat je echt tot de lachjes boort van de majors. Dan kan ik er wel mee leven. Maar goed, ja, jij denkt dus in dat Athletics slechtste. Ik ga dan voor de White Sox toch wel. Omdat die ook niet zoveel spelers al verliezen, dat gaat ook al heel erg lelijk. Het is al heel lelijk, maar dat gaat ook echt heel lelijk worden, denk ik. En Athletics, die gaan net wel een en ander terugsturen, maar ze hebben ook dan nog wel, denk ik, wat gasten hier en daar die nog wel de ondergrens enigszins. Het gaat natuurlijk een van de bottom 5 teams worden, maar allerslechtste. Vorig jaar scheelde het ook niet zo heel veel met het team wat erboven eindigde, geloof ik. Toen Kansas City, geloof ik, trouwens. Maar die gaan niet. Denk aan de White Sox, helaas voor Jasper, die worden het slechtste team dit jaar. Dan.
Het is een goed teken meestal, hè? Want dat waren de Rangers ook. En toen was de World Series. Dus voor Jasper is er ook nog hoop.
Je ziet met de Royals, hè, nu, vorig jaar ook heel slecht en nu ineens, het kan heel snel kan het gaan. Getuigen ook de vogeltjes bij jou op de achtergrond, die al goed voorspellen voor de White Sox in de toekomst. Dan de NL Central, want deze Central is ook heel leuk. Sterker nog, de Brewers en de Pirates staan gedeeld bovenaan. Dan staan 2,5 wedstrijden daar achter de Cubs, die toch wel denk ik de lichte favorieten zijn in deze divisie, met de Reds en dan op 3 wedstrijden de St. Louis Cardinals. Divisie waar iedereen 500 of beter dus staat, Mick. En ik had dan hier ook als stelling dat dit ook by far de leukste divisie blijft qua spanning, omdat ook de Pirates en de Brewers dit dus tot het einde gaan volhouden. Het zijn weer een beetje twee dingen in één, maar...
Ik denk wel dat het een spannende divisie is. Of het de spannendste is, weet ik niet. Als je kijkt naar de andere kant van de Central, wat we zeiden, en ook de East, de American League. Maar ik denk wel dat het een hele leuke... divisie wordt om naar te kijken. Het enige jammer was voor de Cubs toen op opening day hun starter, ik weet niet wat hij had met zijn hamstring, maar die zag er ook wel niet zo lekker uit. Die ging toen af tegen de Rangers.
Even kijken, was dan Steel, was Steel toch, denk ik?
Ja, denk ik wel.
Ja, nee, inderdaad. Ja, Justin Steel, ja, die heeft inderdaad strained hamstring. Staat er hierbij. Ja. Die zou over 2-3 weken terug kunnen keren, staat hier, maar...
Dat is echt een goede werper trouwens, dat even terzijde, want die maakte de Rangers echt helemaal af. Maar nee, ik denk dat het een zeer, zeer leuke divisie wordt om naar te kijken. Ik denk dat de Reds uiteindelijk wel onderaan zullen eindigen.
Oké.
En dat je dan de Cardinals erboven hebt met Pittsburgh en dat de Cubs en Milwaukee gaan uitvechten wie de divisie gaat winnen.
Ik zal er even op te zoeken, want ik keek verkeerd met Steel. Maar er staat inderdaad, to miss April, but Cubs encouraged by MRI. Dus waarschijnlijk inderdaad een maandje eruit dat hij begin mei terug kan zijn. Dus dat zou voor de Cubs dan goed nieuws betekenen al met al. Maar ik moet zeggen, met het is natuurlijk meer, ik haalde Milwaukee en de Pirates dan erbij. Omdat die in ieder geval voorafgaand aan het jaar een beetje het laagst werden ingeschaald met de Reds. Hè, dus de Cubs en de Cardinals kwamen bij de meeste projections als beste eruit. Maar nu zie je ook als je naar de Fangraphs projections hier kijkt, het zit echt allemaal zo dicht op elkaar. Nu staan de Brewers bovenaan met 25%, maar de Cardinals staan op 24%, de Cubs op 23%, Pirates op 16%, dat vind ik ook nog best close. En dan de Reds, nou je haalde het net aan, misschien nu momenteel de minste van de vijf dan misschien op papier, op 11%. Dus die staan er dan wel weer een stukje achter. Maar Ja, de Brewers, ondanks dat ze aardig wat pitching hebben ingeboet natuurlijk de afgelopen offseason, ja, doen ze gewoon mee met Wade Miley en Joe Ross in de rotation. Dan doen ze het ook gewoon heel goed. En als je dan kijkt naar de Pirates, dat is natuurlijk het enige gevaarlijke. Die begonnen vorig jaar ook heel hard als een razende. Toen stort het ook heel hard in, maar toch ook daar aanvallend doen ze tot nu toe heel leuk.
Ik vind het heel bijzonder dat Andrew McCutchen daar nog steeds speelt. Dat zie ik nu pas, dat hij daar DH.
Ja, dat is natuurlijk vooral voor het verhaal denk ik ook wel gedaan destijds. Hè, Clubhouse Presence. En ook hij doet het niet meer zo heel goed als ik zo kijk naar zijn statistieken. Maar ja, je hebt toch ook Key Brian Hayes lijkt een beetje een volgende stap toch te maken. Je hebt Brian Reynolds die altijd betrouwbaar is. Het is, spreekt niet tot de verbeelding, maar het werkt wel. En de pitching is ook wel degelijk. Dus
Jared Jones. Vriend speelt er. Aroldis Chapman.
Ja, nou ja die kunnen ze dan ook gaan flippen voor de volgende Cole Reagans straks. Als ze toch een beetje tussen wal en schip terechtkomen en niet weten welke kans ze op willen. Maar volgens nog doen ze mee. En ik moet zeggen, ik heb altijd een beetje een zwak voor de Pirates. Als ik nu toch door die line-up scroll, dan denk je wel weer van, gaan die echt dit tempo volhouden? Denk het eigenlijk niet. Maar het zou wel leuk zijn voor de divisie als zij met de Brewers, de Cubs en de Cardinals zo lang mogelijk een beetje bij elkaar blijven. Dan denk ik wel degelijk dat dit de spannendste divisie dan kan blijven tot het einde. En wat dan tot slot waarschijnlijk niet de spannendste divisie gaat blijven als het aankomt op divisiewinst, dat is de National League West, want de Dodgers staan uiteraard weer ver bovenaan. Het valt mee, 10-6 record staan ze bovenaan, maar de Padres staan er al 2 wedstrijden achter, dan de D-backs op 3, de Giants op 4 en de Rockies op 5, allemaal netjes op een rijtje. Mijn stelling hier was vooral gericht op de Giants, die momenteel met 5-9 dus op een vierde plek staan. Momenteel ook niet op een positie voor de playoffs staan. De stelling was, ondanks alle moeite gaan de Giants achter de Padres en of Diamondbacks eindigen en daarmee ook geen playoffs halen.
Dat denk ik wel. En hopelijk hebben ze dan wel een City Connect shirt terug, want die is vind ik kwijtgeraakt. Dat er zeiden. Nee, heel bijzonder is dat verhaal. Maar nee, ik denk dat de Giants daar blijven staan. Ik denk dat de Diamondbacks en de Padres en de Dodgers gewoon een structureel betere selectie hebben dan de Giants.
Ja, nou ja, Dodgers is inderdaad niet de hele gewaagde uitspraak natuurlijk, maar zijn die een stukje beter, denk je?
Ja, dat is niet zo'n klein beetje ook, ja.
Nee, maar ja, de Giants, ik weet nog dat ik en Jasper ze toch wel redelijk complimenteerden, meet ik me nog te herinneren, dat ze toch moeite deden met die Jung Ho Lee die ze hebben gehaald, met Chapman. Uiteindelijk hebben ze nu wel, maar die moet natuurlijk nog komen, hebben ze Blake Snell hebben ze aangetrokken. Die is nog niet gestart, hè. Die gaat geloof ik dit weekend starten, als ik het goed zie. Ja, tegen de Rays. Dat is nog een soort van pikant. Tegen zijn oude ploeg gaat hij starten.
Blake Snell heeft wel gegooid, hè? Oh, hij heeft wel gegooid.
Oh, serieus? Dat heb ik dan helemaal gemist.
Ja, 3 innings gegooid.
Oh, ja, 3 hits tegen. Heb gemist.
3 hits tegen. 3 earned runs tegen. 2 vrije lopen. En 5 strikeouts.
Oh ja, maar hij was al van de heuvel af voordat ik in kon schakelen. Dan is het ook niet zo gek.
ERA van 9 en het verlies op zijn naam gekregen.
Ja, okay, ja. Nou goed, laten we hopen dat het dan beter gaat tegen de Rays. Maar ja, ze hebben dus wel moeite gedaan. Jorge Soler ook gehaald. Zie ik hierbij staan bij dit rijtje. Jordan Hicks natuurlijk, het grote experiment om een starter te laten worden, wat vooralsnog verrassend goed gaat. Ik en Jasper waren daar heel sceptisch over. En ben ik nog steeds eigenlijk wel een beetje hoe lang dit goed gaat. Maar so far, so good als een van de weinige dingen bij San Francisco. Maar aanvallend. Het wilde allemaal niet echt lopen, zie ik. Ik zie 22e in OPS, 26e in home runs. Bullpen niet helemaal toppie. Nee, het is. Je ziet maar een zak geld wint geen wedstrijden. Dat blijkt hier wel uit. Het is. Qua playoff kansen staan ze nu op wel 32%. Dus op zich kan ze nog wel reëel. Maar de Diamondbacks en de Padres zijn ze bij de projections al voorbij gestegen, inderdaad. Of voorbij gegaan. Padres op 45 en de Diamondbacks op 48. Dus. Ik denk dat ik me hier wel bij aansluit. Nee, de Giants gaan denk ik geen playoffs halen, omdat ze achter de Padres en of Diamondbacks gaan eindigen. Ik geef de Diamondbacks dan wel meer kans om die tweede plek te pakken. Die hebben ook best wel wat investeringen gedaan. Natuurlijk Jordan Montgomery ook gehaald nog, die erbij gaat komen. Dus ik denk dat het gaat worden. En ja, de Dodgers, die gaan gewoon de divisie weer winnen. Daar bestaat geen enkele twijfel over wat dat aan gaat. Goed, laten we
dan. Ik denk dat de vraag bijna wordt, wanneer wordt het seizoen dat de Dodgers niet meer de divisie winnen?
Ja, dat is inderdaad zo. En dat is natuurlijk hier vervelend dat ze wel een onuitputtelijke zak met geld lijken te hebben. Kijk, bij de Astros lijken er dus nu misschien langzaam op punt te komen dat je denkt van, nou, het stort misschien nog niet dit jaar helemaal in. Want ik zie ze nog wel een kleine comeback maken, maar ja, je hebt toch het gevoel als Altuve en Bregman, die, als die echt verdwijnen, dat het dan echt weer wat, wat donkere jaren kunnen worden in Houston. En dat het daar echt zo'n divisie wordt die dus nu naar Texas de komende jaren kan gaan misschien. Maar ja, in deze divisie is het wel echt zo. Er zit zo'n krachtsverschil tussen de Dodgers qua geld inderdaad en de rest. Die dan wel redelijk, hè. De Giants, je ziet het wel, die doen hun best. Het komt niet in de buurt bij de Dodgers qua, qua payroll, maar die proberen wel wat op hun manier. Maar de early returns zijn dan niet echt wat ze er denk van hadden gehoopt of verwacht.
Maar ik denk dat het ook een beetje is geworden in de divisie dat ze allemaal de Dodgers na willen doen. Hmm. En dat daardoor een soort van, door maar een smak geld er tegenaan te gooien, dat het dan beter wordt. Of in ieder geval dat ze dan met de Dodgers mee kunnen. Maar dat blijkt niet zo te zijn.
Nee, nou ja, behalve de Rockies, ja, die doen het op hun eigen manier. Gewoon geen geld uitgeven.
Ik heb echt medelijden met mensen die Rockies fans zijn. Echt, dat is volgens mij echt verschrikkelijk.
Ja, nou ja, precies. Want je zit in zo'n competitieve divisie en jouw team doet gewoon niks. Behalve dat ze toen Nolan Arenado natuurlijk weg hebben getrade voor een vrij teleurstellende return, zeg maar. Ja, dat
is wanneer allemaal, is de laatste keer dat ze überhaupt de playoffs hebben gehad?
Poeh.
Volgens mij rond 2010.
Daar stel je me wat. Dat gaan we nog even snel opzoeken dan, voordat we de show afsluiten. Colorado Rockies reference. Dan kan je dat vaak wat makkelijker zien. Team history.
Ik denk rond 2009 of zo, 2010.
Oh, trouwens, het valt nog wel mee, maar was dit niet, was dit, nee, dit was voor corona, 2018 nog. Toen hebben ze, dit jaar ben ik echt helemaal vergeten, gewoon uit mijn, want ze hebben inderdaad, in 2007 wonnen ze de World Series. Ja, dat was legendarische jaar met Tulowitzki toen nog. Toen hebben ze vlak daarna nog een keer de playoffs gehaald, maar ze hebben in 2017, 2018 de playoffs nog gehaald, maar dat was me even helemaal ontgaan. Eén keer wel in de wildcard, dus dat vind ik een beetje tussen haakjes. Toen hebben ze de wildcard game verloren in 2017 van de Diamondbacks. Dus telt wel, maar met dat systeem wat je toen had, vind ik, dan zat je er ook weer niet helemaal in.
Maar tegen wie speelden ze dat jaar dan?
2018, de NLDS, die verloren ze wel met 3-0 van de Brewers. Ja, verloren ze van de Brewers met 3-0. En dat jaar hadden ze onder andere, was Kyle Freeland hun meest waardevolle speler. Eindigen ze tweede in de divisie, achter de Dodgers.
Zo ziet u maar.
DJ LeMay, ja, maar goed, dat was nog met Arenado, Story, DJ LeMayu, Charlie Blackman die nog wat kon.
Ja, dat ja.
Ian Desmond, Carlos Gonzalez, die allemaal nog net goed genoeg waren, zeg maar. Dus dat, daar zat toen nog wel een en ander in. Matt Holliday trouwens, leuk. Jackson, zijn zoon, maakt dit jaar zijn debuut. Matt Holliday zat toen nog op het roster van de Rockies, 2018. Maar, dus toen deden ze nog mee, maar goed. Als je misschien de vraag anders had geformuleerd, wanneer hebben ze voor het laatst een playoff-wedstrijd gewonnen? Dat is dus wel 2009. Toen verloren ze in de NLDS van de Phillies met 3-1. Maar toen wonnen ze wel een playoff-series. Toch? Of zegt dit nou? Even kijken. Ja, precies. Ja, nee, zegt het goed inderdaad. Ja, ja. Dus dat was de laatste keer dat ze een playoff-wedstrijd hebben gewonnen.
Ja, maar dat, ik bedoel, als je naar nu gaat kijken, denk ik ook niet dat de Rockies in de komende jaren überhaupt iets gaan presteren.
Nee.
En die divisie is zo, zo ongelooflijk gespekt qua kas en qua spelers en qua clubs. Dat is gewoon. Die kunnen beter een aanvraag vragen om ergens anders te gaan spelen. Dat ze van divisie verwisselen of zo.
Ja, misschien als de expansion komt of zo. Dat ze dan een soort van iets kunnen omvormen. En dan,
Maar ik denk dat het ook niet goed is voor Major League Baseball. Als je kijkt naar, als je één team in een divisie hebt die altijd stijf onderaan eindigt.
Nee. En dan toch met de Rockies. Het gekke is dat het stadion wel redelijk gevuld blijft, geloof ik. Hè? Dat is best wel een mooi stadion. Mensen komen er graag en zo. Maar ja, het winning percentage gaat nu al 3 jaar achter elkaar achteruit. 2022 zaten ze net onder de 400. Daarna 373, nu 348 dit jaar. Ja, het gaat alleen maar achteruit. En als je naar het kijkt, het ziet er niet echt naar uit dat het snel beter gaat worden. Met weet je, Charlie Blackman die inmiddels 37 is. Er komen wel wat prospectmondjes maar door. Je hebt natuurlijk die Chris Bryant deal die echt verschrikkelijk heeft uitgepakt.
Ja.
Ik geloof dat Chris Bryant ook zelf nogal pijnlijk citaat had of een quote van misschien dat ik van tevoren iets beter uit moet zoeken welke kant deze franchise op wilde gaan voordat ik hier tekende. Waarmee hij eigenlijk zei, ja, misschien was dit voor het geld wel de beste beslissing, maar
voor
mijn eigen toekomstperspectief niet heel erg in het honkbal. Dus ja, dat is het is allemaal al heel pijnlijk. Maar goed, ik denk dat we zo wel alles door hebben genomen. Nog tot slot, is er één ding nog tot slot wat je echt het meest heeft verbaasd deze eerste paar weken in de majors?
De blessures. Ja. Wat we zeiden, de blessures. De ongelooflijke hoeveelheid blessures, zowel voor pitchers, maar ook voor spelers.
Ja. Nee,
ook
zeker.
Bij, Ik bedoel, bij de Rangers ligt Josh Jonger ook. We hebben een gebroken. Hoe heet het?
Ja, tuurlijk, ja.
Gebroken
Ja,
pols.
pols. Pols, ja.
Ja.
De Babs pols kregen, ja.
Wat ik nog steeds trouwens bizar vind, dat de Rays die Werper er niet afhaalde. Want die gooide daarvoor al Garcia vol tegen het lichaam. En die had echt geen controle. Het stond 9-3 of zo in de laatste inning. En ze lieten hem gewoon staan. Dus,
Nee,
nee.
en je had ook met bij de Twins was ook vrij bizar. Hè? Rose Lewis, die had geloof ik had één hit of zo, of twee hits. En na zijn tweede hit ging ook iets in zijn hamstring wat niet goed ging. Dus die is ook een beetje de man van glas aan het worden. Ook een van de redenen misschien dat de Twins er niet heel goed lekker in zitten. Maar nog zo'n voorbeeld van iemand die geen pitcher, maar die al na één wedstrijd al, nou ja, nu al een deel van zijn seizoen in de rook ziet opgaan. Wat dat aangaat, dus... Ja, laten we hopen dat de volgende keer dat we hier bij elkaar komen, dat het minder over blessures hoeft te gaan. Maar ik vrees dat het nog wel eventjes een thema blijft wat dat aan gaat.
Ja, helaas.
Nou, Mick, in ieder geval hartstikke bedankt voor jouw tijd. Geniet van het zonnetje, zou ik zeggen. Geniet van de vogeltjes daar. En daar wil ik jullie luisteraars ook graag bedanken. En graag tot de volgende keer met hopelijk dus weer een fitte Jasper. Sterkte Jasper en hopelijk ben je de volgende keer er weer bij. Tot de volgende keer.